Goedemorgen, gemeente. Het is eigenlijk heel speciaal dat ik hier voor u sta, maar u zult wel begrijpen waarvoor. Aanstaande dinsdagavond hebben wij een ledenvergadering. In deze ledenvergadering zal ook gestemd worden voor onze eigen herder en leraar. Afgelopen week heb ik een brief ontvangen van het Moderamen dat wij een goedkeuring hebben om een eigen predikant te kunnen gaan beroepen. Dat zal dus aanstaande dinsdagavond gebeuren. De kerkraad stelt een enkelvoudige kandidaat G.A. van der Brink u voor. Er staat alleen in de agenda die u alle ontvangen hebt. Mocht u hem niet ontvangen hebben, loopt u straks even naar de koster toe. Hij zal ongetwijfeld nog een agenda hebben voor u. Er staat één foutje in, die wil ik graag corrigeren. Er staat in dat alleen de mannelijke lidmaten mogen stemmen. Dit is volgens de kerkorde niet juist. Alle lidmaten, degene die dus belijdenis hebben gedaan, die mogen stemmen. Dus ook vrouwelijke lidmaten. Ik wil er nog aan toevoegen dat natuurlijk nodig ik u alle uit. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u ook uw stem schriftelijk aan mij toezenden. Als u dat doet, graag met de keuze, uw keuze natuurlijk, straks ook voor ouderling, dat zal ik u ook nog voorlezen. Met uw naam en adres erbij, dat kunt u schriftelijk doen, dus op papier. U kunt dat meegeven met iemand die naar deze vergadering komt. U kunt dat naar mij toesturen. U kunt het ook per e-mail aan mij doorsturen. Dus aanstaande dinsdagavond. De vergadering die begint om 8:00 in de avond. Op deze avond zal ook een ouderling gekozen worden. De kerkraad heeft een tweetal voor u. De heer A. van Vuren en de heer B.N. Whisky. Natuurlijk alle hartelijk welkom. Ook meelevende hartelijk welkom. Vanmiddag hoopt voor ons voor te gaan om 16:00 kandidaat M. Diepeveen. Aanstaande zondag, zo de heren wil en wil leven, 21 maart hoopt voor ons voor te gaan om 22:00 dominee C. Gielen en om 16:00 dominee A. Kot. Vrijdag. Over een week is dat. 26 maart hopen in het huwelijk te treden Jolanda Hersbach en Arjan Koolmees. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden om 14:30, 14:30 in de Adriaans Janskerk, Kasteelweg 50, Rotterdam. Dominee Bel zal dan daar deze dienst leiden. De zendingscollecte heeft opgebracht €242,80 en de biddagcollecte heeft opgebracht €2.429,44, waarvoor de kerkraad na God u hartelijk dank zegt. Dit waren de mededelingen. Zijn er nog wat onduidelijkheden hierover? Wacht u dan straks even na de dienst op mij, dan kan ik dat verklaren. Kandidaat Geer van Brink zal ons voorgaan. We hopen op een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 92. Psalm 92, versen 5 en 8. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. Verstrooien en doen sneven. En het 8e vers: in hun grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen het recht mijn schots. In hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Vers 5 en 8 van Psalm 92. Stellen wij ons voor de heilige wet van God, laten wij in aansluiting daarop uit Psalm 6, de versen 3 en 9 zingen. Psalm 6, vers 3, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen in deze jamme staat. Maar ook het 9e vers, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, vers 3 en 9, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Heere, trouwe God in de hemel, u die deze aarde hebt voortgebracht, u die ook alle dingen regeert en stuurt, in de wijsheid van uw beleid, wij danken u dat wij dat mogen weten. En dan, Heere, beleiden wij dat uw wijsheid en uw beleid voor ons ondoorgrondelijk zijn. Wij kunnen u niet narekenen. U vraagt ook niet, Heere, dat wij uw weg zouden kennen, maar u vraagt aan ons dat wij geloven dat u goed en betrouwbaar bent. In God is het onrecht niet gevonden, zo mochten wij zingen. En Heere, op deze morgen zijn wij dan ook toonbeelden van uw goedheid en van uw voortgaande zorg over ons. U heeft ons in de achterliggende week gespaard. U gaf ons het leven en de gezondheid om hier in de kerk te zijn, waarvoor wij u ootmoedig danken. En dan, Heere, beseffen wij dat te meer als wij weten dat wij uw geboden overtreden hebben, dat zelfs de beste van uw kinderen in dit leven maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat van ons allemaal geldt, wij struikelen dagelijks in velen. Zo zijn wij op de drempel van deze dienst geplaatst voor uw heilige wet, opdat wij zonder enige hoogmoed, zonder vertrouwen op eigen werken, zonder het gebed van de fariseer, maar met het gebed van de tollenaar, tot u zouden naderen. Heere God, wij belijden u. Als wij ons leven leggen naast uw geboden, dat uw oordeel over ons geldt, dat vervloekt is in ieder die niet blijft in alles wat in het boek van de wet geschreven is om dat te doen. En dan moeten wij belijden dat alle mond gestopt moet worden en de hele wereld voor God verdoemelijk is. Maar nu hebt u, Heere, uw gerechtigheid en uw genade geopenbaard, niet door de wet, maar door het evangelie. De rechtvaardigheid Gods in Jezus Christus door het geloof, over allen die geloven. En laat dan, Heere, daarop ons vertrouwen mogen zijn, niet op onze werken, maar op uw genade, zo rijk en zo vol geopenbaard in de dood van Christus. En dan mogen wij al enkele lijdensweken telkens weer dat lijdensevangelie horen. En geef dat wij er nu opnieuw iets over mogen horen. Misschien, Heere, wel heel dichtbij en heel persoonlijk. Als het zal gaan over onrecht dat ons wordt aangedaan. Geef dat wij dan ook het oog zullen slaan op de lijdende Christus. En dat wij mogen antwoorden en reageren op de wijze zoals Hij dat volmaakt gedaan heeft. Die als Hij gescholden werd niet wederschold en als Hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt, aan U de rechtvaardige God. Heere, daar bidden wij om, dat wij zo Christen mogen zijn, het beeld van Christus vertonen, en dat wij zijn voetstappen mogen navolgen. Ja, dat wij ten vreugde mogen achten als wij omwille van de naam van Christus smaadheid dragen. Open dat woord ook, Heere, in de praktijk van ons leven, maar ook in deze dienst. Help ons in het luisteren. Help hem die het woord te brengen heeft. En geef ons allen in spreken en luisteren uw heilige geest. En dat wij een rustige, ongestoorde dienst mogen hebben, waar uw woord ons levens mag raken en beïnvloeden. Heere, dan kent u ons leven. U weet van de zorgen. U weet van de noden die er kunnen zijn. Dan denken wij ook aan degenen die met lichamelijke zorgen en moeite en pijn te kampen hebben. We bidden voor mevrouw Goudriaan Boers. Ze is in het ziekenhuis geweest. Wilt u bij haar zijn, Heere, en haar ondersteunen, dat zij u als haar toeverlaat mag kennen en op de wijsheid van uw wil mag vertrouwen. We bidden dat ook voor mevrouw Den Uyl van Vuren. U kent ook haar leven en de pijn die ze te dragen heeft. Geef dat zij op mag zien naar hem, de man van smarten, die onze krankheden op zich genomen heeft. We bidden voor de anderen in de gemeente die wellicht niet bij ons kunnen zijn, maar zich met ons verbonden weten. Heer, we bidden ook voor de toekomst van de gemeente. U weet, Heer, wat er voor dinsdag op de agenda staat. We leggen het voor u neer. Trouwe God, geef dat wij het oog op u geslagen houden. U weet van alle tegenslagen en van alle zorgen die er de achterliggende tijd zijn geweest. U weet ook van de verademing en van de blijdschap dat nu die zaken zijn afgerond en dat de dinsdag een vergadering mag zijn. Heren, wij zien op tot u. Trouwe God, wilt u ook hier in de Laankerk tonen dat u uw kerk in stand houdt. En laten wij des te meer op mogen zien tot u, Heere God, dat het niet alleen maar gaat om vervulling van de ambten en dat de dingen hun voortgang hebben, maar dat wij meer verlangen, dat wij opzien naar vrucht, naar bekering, naar opstanding uit de doden, dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Trouwe God, als u dan de dingen zo beproefd hebt, wilt u dan ook de uitkomst geven naar de grootheid van uw genade. Wij bidden ook voor de broeders van de kerkraad, help hen en zegen ze. Wilt u ook dan dinsdag alle dingen leiden naar de goedheid van uw raad. We bidden ook voor de beide broeders die op tweetal staan voor ouderling. Wilt u bij hen zijn en ze de rust geven, dat wat de uitslag ook mag zijn, dat zij zich toevertrouwen aan u en weten dat wat u doet goed is. Heren, zo zijn er vele dingen te vragen. Wij zien op tot u. Geef ons uw Heilige Geest en wilt u doen boven bidden en denken naar de grootheid van uw genade. Breid uw koninkrijk uit, ook op deze dag. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de brief van Petrus, de eerste brief. En wij lezen een gedeelte uit het tweede hoofdstuk. Vers 19 en dan lezen we het hoofdstuk uit tot en met vers 25. 1 Petrus 2. Vers 19 tot 25. Het woord van God spreekt ons als volgt aan. Want dit is genade. Indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt. Dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Wie geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte en dan de versen 21 en 23. Vers 21 en vers 23. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Laten wij boven de preek schrijven: het navolgen van de lijdende Christus. Het navolgen van de lijdende Christus. Er zijn drie zaken waarbij ik uw aandacht zou willen bepalen vanmorgen. Ten eerste de situatie. Ten tweede de reactie. En ten derde de correctie. Het navolgen van de lijdende Christus. Ten eerste de situatie. Wij bevinden ons op dit moment, als wij lezen in de brief van Petrus, in een situatie van onrecht. Dit is onze eerste gedachte, de situatie, namelijk een situatie van onrecht. Ten tweede, de reactie. Hoe moeten wij daarop reageren als ons onrecht overkomt? En dan lezen wij dat we het moeten overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Het slot van vers 23. En de correctie. We moeten gecorrigeerd worden dat wij niet doen wat als vanzelf op zou komen. Zo en zo zou ik willen reageren. Nee, we worden daarin gecorrigeerd. We moeten namelijk niet terugschelden en niet dreigen. Het navolgen van de lijdende Christus. De situatie, de reactie en de correctie. Ik werd mede door tot deze tekst gebracht als we om ons heen kijken in deze wereld. Wij horen van alle kanten dat er onrecht plaatsvindt. We lezen in de krant dat er in Nigeria honderden christenen op brute wijze worden vermoord. Ik heb op internet er een foto van gezien. Nou, je ziet daar al die mensen rond één grote kuil waar de lijken in rijen liggen. Allemaal vermoord. Wat een onrecht. De krant staat vol van het misbruik in de Romeinse kerk. Het een na het andere komt openbaar. Wat een onrecht gebeurt er. We zien in deze wereld van het geweld van de islam. Die roept: als je geslagen wordt, moet je terugslaan. Die spreken over eerwraak en over bloedwraak. Maar we zien het ook in onze eigen samenleving dat het verhardt. Iemand als Geert Wilders die zegt: we moeten terugslaan, we moeten dat niet allemaal laten gebeuren. En dan kan die vraag komen in ons eigen persoonlijke leven. Misschien klein, in de zin dat anderen er niet van weten, maar dan word je onrecht aangedaan. Dan wordt tegen je gescholden. Nou, de kinderen weten dat wel. Er is zo'n spreekwoord: schelden doet niet zeer. Nou, dat is niet waar. Schelden kan heel zeer doen. En wat doe je dan? Ga je terug schelden? Weet jij ook wel wat terug te zeggen als zij jou gaan schelden? De Bijbel zegt: niet terug schelden. Nou, wat houdt dat nu in? Wat leert dit vers ons in de lijdenstijd? Want het staat duidelijk in de context van de lijdende Christus als het grote voorbeeld. Het navolgen van de lijdende Christus. Wij gaan samen zingen uit Psalm 37. Psalm 37, vers 1 en vers 2. Wees over het heil van de boze niet ontstoken. Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld, de trouw verdrukt, ze blijft niet ongebroken. De trotse ziet zijn wilde een perk gesteld, valt af als het kruis ter nauwe nood ontloken, verdort als het gras door smaaiers zijs geveld. Stel op de Heer in alles uw vertrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in de Heere. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeert. Psalm 37, vers 1 en vers 2. Er zal worden gecollecteerd. De dienst der offeranden is als volgt. Nu voor de predikatie zijn er twee rondgangen. De eerste collecte voor de predikantsplaats en de tweede collecte voor de kerk. Er is ook één rondgang tijdens de slotzang en deze derde collecte is bestemd voor de diaconie. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op het moment van deze brief, de eerste brief van Petrus, is het onrustig en roerig. We bevinden ons in de stad Rome. Het evangelie is ook daar intussen aangekomen. We schrijven het jaar 61. De christelijke beweging, eerst beschouwd als een Joodse sekte, is intussen zodanig gegroeid dat de mensen dat kennen, die christenen. En ze zijn intussen het mikpunt van lastering, weerstand en verdrukking geworden. En zeker ook in Rome. De afkeer van die christenen hangt in de lucht. En de verleiding is groot dus om te wijken, om te bezwijken. Om terug te gaan wanneer je zo te maken krijgt met de schaduwkanten van het christelijke geloof. Wanneer wij terugkijken naar die tijd en zien hoe het verder is gegaan. Deze brief is geschreven in het jaar 61. Hoe ging het die komende jaren daarna verder? Was de angst van de mensen terecht of waren ze voor niets bang geweest? Nou, hun angst was terecht. Wanneer wij verder kijken naar die paar jaar daarna, dan staan we hier, op het moment dat Petrus dit dus schrijft, staan we aan de vooravond van een geweldige uitbarsting van onrecht en geweld. In het jaar 64, 3 jaar later dus, in het jaar 64 brak de brand uit in de stad Rome. En de mensen verdachten de keizer Nero ervan dat hij de aanstichter was, dat hij de stad zelf in brand had gestoken. En om zijn eigen hachje te redden heeft Nero toen, de keizer, de schuld gegeven aan die christenen. Hij heeft ze gevangen genomen. Hij heeft ze gekruisigd. Hij heeft ze levend opgehangen aan de palen in zijn tuin. Hij heeft ze met pek overgoten en in brand gestoken. Als levende fakkels om zijn tuin te verlichten. Wat een geweld, wat een onrecht, wat een pijn. Dat wist iemand in Rome, een christen, op dat moment nog niet dat hij die brief kreeg. Wist Petrus ook nog niet. En toch, gemeente, deze woorden heeft hij gezegd. Hij heeft niet gezegd, nou, het valt wel mee. Hij heeft ook niet gezegd, God zal jullie wel bewaren voor het onrecht en voor het geweld. Nee. Hij heeft ze gezegd, jullie hebben te maken met onrecht, nu al. En er zit nog meer onrecht aan te komen. En wat moet je dan doen? Wel, Petrus weet ervan. Situatie van onrecht. En hij gaat een brief schrijven aan deze mensen. Waar zou zijn brief over gaan, gemeente? Wat zou u schrijven als je een brief moet schrijven aan bange mensen die zich machteloos voelen, die bang zijn voor geweld en onrecht? Nou, hij schrijft over Jezus Christus. Dat is de kern van heel zijn brief. Jezus Christus, waarvan hij zegt meteen aan het begin al, die je niet gezien hebt en toch lief hebt. Gelooft, zegt hij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Ondanks het dreigende onheil is zijn brief vol vreugde, vol blijdschap. Zodra hij begint over Jezus Christus, stroomt zijn mond over van blijdschap. Hij schrijft over het lijden en sterven van de Heere Jezus als de plaatsvervanger. Die daar geleden heeft voor onze zonden. Die zelf, zegt hij, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Door wiens striemen wij genezen zijn. Hij zegt iets verderop in hoofdstuk 3. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dus hij blijft daar oog voor hebben. Het is telkens weer zijn thema. Christus voor ons. en in onze plaats. Plaatsvervangend. En toch, gemeente, dat ene thema van de plaatsvervanging, dat wordt als het ware voortdurend omgeven. Het zijn thema's die elkaar afwisselen. Christus is niet alleen de plaatsvervanger, hij is ook ons voorbeeld. Die paar versen die wij gelezen hebben, vers 19 tot en met 25, dat zie je dan ook dat als het ware in elkaar grijpt en dat vormt een eenheid. Als Christus voor mij gestorven is, plaatsvervangend, is hij tegelijk ook mijn voorbeeld. Wel, gemeente, we hebben in de achterliggende weken een paar keer stil mogen staan bij dat heerlijke, dat ruime evangelie. Ik hoop dat u de preek van vorige week nog een beetje vast hebt kunnen houden. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren, plaatsvervangend. Wat ruimte in dat evangelie. Maar er is nog een andere kant en daar wijst Petrus ook op. Hij is ons voorbeeld. Wij moeten zijn voetstappen navolgen. En dan bedoelt hij niet WWJD, what would Jesus do? Wat zou Jezus gedaan hebben in die situatie, in die situatie, in die omstandigheden? Hij heeft het maar over één ding, als het ware, waarin wij Jezus moeten navolgen. En dat is in het lijden. In het lijden moeten wij Jezus navolgen. In de toestand van leed, van verdrukking, van weerstand. En wat voor leed dan, gemeente? Niet allereerst het leed van honger, van armoede, van gebrek, van ziekte, van pijn. Dat zijn allemaal vormen van leed die wij allemaal in meer of mindere mate kennen. Nee, hij richt zich op één specifieke, bijzondere vorm van lijden, namelijk onrecht. Onrecht. Daar heeft Petrus het over. Hij geeft zijn lezers en ook ons aanwijzingen. Hoe moet ik mij gedragen als ik te maken krijg met onrecht? Nou, gemeente, een mens kan heel veel pijn en lijden in dit leven over zich heen krijgen. Maar er is geen vorm van lijden zo zwaar en zo moeilijk als onrecht. Er is geen vorm van lijden die zo diep is. Wat is nu het ergste op deze wereld, geweten? Dat is onrecht. Armoede, ziekte, pijn, het is erg. Maar onrecht, dat grijpt nog dieper in ons leven in. Wat is dat, onrecht? Nou, ik probeer er een korte omschrijving van te geven, een soort definitie. Onrecht is dit, gemeente. Lijden door wat je moedwillig door andere mensen wordt aangedaan. Dat is onrecht. Lijden door wat je moedwillig door andere mensen wordt aangedaan. Als je erover doordenkt, gemeente, dan moet je zeggen dat slachtoffers van onrecht, die lijden eigenlijk driedubbel. Driedubbel. Zij hebben de eigenlijke pijn, de schade die je ondervindt. Denk maar aan die mensen die geslagen werden. Die liepen over straat en als het bekend was dat ze christen waren, dan werden ze in elkaar geslagen. Dat doet pijn. Die pijn die voel je als je onrecht wordt aangedaan. Maar er is nog een tweede pijn. Dat het je moedwillig, bewust, opzettelijk wordt aangedaan door andere mensen. Dat maakt de pijn dus twee keer zo zwaar. En de derde pijn die het drie keer zo zwaar maakt, is de ontdekking dat de mensen die dat onrecht doen vervolgens meestal vrij uitgaan. Er is geen recht. Ze gaan vrij uit. Laat ik een voorbeeld geven, gemeente. Nog zomaar een paar voorbeelden. En ik doe dat niet om het u moeilijk te maken. Maar om u mee te nemen naar het Bijbelse onderwijs van de Heer Jezus. Als er mensen zijn die een geliefde kwijtraken door een ziekte, geeft dat pijn en verdriet en smart. Maar een ziekte is iets wat je als het ware overkomt. Als je een geliefde kwijtraakt door een moord, is dat nog veel erger. En zeker als vervolgens die moordenaar vrij uitgaat en niemand hem straft. Laat ik nog een voorbeeld geven. Stel dat er iemand is die in de auto rijdt en door gladheid raak je in de slip. Je slaat over de kop. En je been moet eraf. Je wordt verminkt. Voor de rest van het leven ben je verminkt. Maar dat is een ongeluk. Je lijdt pijn en je lijdt moeite. Maar dat kun je niemand wijten. En vergelijk dat nu eens met die mensen in... Overzien het wereldtoneel, we denken aan de mensen in Sierra Leone. Die moedwillig werden gehandicapt door die rebellen. Met een bijl op je afkomen en je been eraf slaan of je arm. Voelt u dat verschil, gemeente? Dat is onrecht. Dat is 3 keer zo zwaar. Want het wordt je moedwillig aangedaan. En de daders gaan meestal vrij uit. Gemeente, in wat voor wereld leven wij toch, hè? In wat voor wereld leven wij? De wereld stroomt over van het onrecht. Dat er aardbevingen zijn. En tsunamis. En ziekten. En hongersnoden. Dat is vreselijk. Dat is aangrijpend. Maar dat er onrecht in de wereld is. Dat maakt deze wereld tot een hel. Hoe is het mogelijk dat de mensen... een duivels genoegen erin hebben om andere mensen te verminken en pijn te doen. Waar komt dat vandaan, gemeente? Dat leedvermaak. Vermaak, plezier over het leed van anderen. Hoe komt het dat mensen er genoegen en behagen in hebben om anderen te beschadigen, te misbruiken, te verminken? Wat voor wereld leven wij dat de meeste daders voor het oog... ongestraft verder leven. En dat maakt onrecht zo afschuwelijk, zo verwoestend. Misschien moeten we wel zeggen, gemeente, dat onrecht, dat ontneemt de mensen hun menselijkheid. De daders worden onmenselijk. Wanneer je daar genoegen in hebt om anderen te kwellen. Maar ook de slachtoffers, die worden als het ware... die verliest zijn of haar menswaardigheid. Wanneer je zo onder onrecht te lijden hebt. En we zien het toch overal, dat onrecht. Het duikt op in de politiek. Het duikt ook op in de kerk. Echt niet alleen in de Rooms-Katholieke kerk. Het duikt op in gezinnen. Overal. Overal waar je maar kijkt. Op de werkvloer. Van je collega's. Het dringt door. Het sijpelt door in onze samenleving. Het is net als betonrot. Alles springt uit zijn voegen. Wanneer het onrecht erin doortrekt. En dan, gemeente. Dan die vraag. Zou het evangelie. Zou het woord van God nu iets te zeggen hebben over dat immense probleem van het onrecht. Er zijn hier denk ik 2 valkuilen waarvoor op moeten passen. En de eerste is dit. Tenminste, ik zeg maar wat ik zelf als een bedreiging en als een valkuil ervaar. Als ik daarover doordenk, gemeente, wat onrecht is en hoe vaak het voorkomt en hoe diep het gaat. Als ik daarover hoor, dan stokt de adem me soms in de keel. En dan denk ik, kan ik nog wel wat zeggen? Heeft het evangelie daar wel een antwoord op? Voelt u dat aan, gemeente? Kijk, laat ik zeggen, die preek van vorige week, hè, dat is mooi, dat is ruim, dat is prachtig. Maar als het onrecht mijn leven verwoest, wordt dat evangelie dan niet te mooi en te goed... en te ver bij mijn ellendige situatie vandaan. Is het evangelie misschien een boodschap voor mensen waar het goed gaat en die hun levens op de rails hebben en waar alles te overzien is? En ja, dan past dat, dan klopt dat. Zou het evangelie daar een antwoord op hebben? Ja, gemeente, gelukkig wel. Maar dan moeten we wel oppassen, en dat is de tweede valkuil. We moeten dan niet het verkeerde antwoord geven. Wat is een verkeerd antwoord? Wat zou verkeerd kunnen zijn wanneer wij te maken krijgen met onrecht? Dat je zegt tegen iemand die te lijden heeft onder onrecht. Joh, de Bijbel zegt je moet vergeven. Ik denk dat dat een verkeerd antwoord is. Dat zegt de Bijbel niet. In ieder geval in deze tekst komen we dat antwoord niet tegen. Dat antwoord, gemeente, dat lijkt mij te veel op dat wat Absalom zei tegen zijn zus Tamar. U kent de geschiedenis, 2 Samuel 13. Tamar, die op brute wijze verkracht was door haar broer Amnon. Onrecht aangedaan, haar leven was beschadigd en verwoest. David deed niks. David wist het, maar David liet het gebeuren. En Absalom, wat zei Absalom tegen zijn zus? Nu dan, mijn zuster, zwijg stil. Het is je broer. Hij heeft inderdaad later geweld gebruikt om zijn zus te wreken. Maar voor dat moment, gemeente, vond hij dat antwoord, dat klopt niet. Dat doet geen recht aan de situatie. En als wij een slachtoffer van onrecht zeggen, joh, je moet vergeven, dat is geen Bijbels antwoord. Wat dan wel? Wat is wel het Bijbelse antwoord? Hoe kunnen wij en mogen wij en moeten wij omgaan met onrecht? Onze tweede gedachte. We hebben de situatie gezien, nu ten tweede de reactie. Wel, gemeente Petrus noemt het voorbeeld van Jezus. Het voorbeeld van Jezus. En terecht, als er één is geweest in deze wereld die te maken had met onrecht, dan was hij het. Waarom heeft Jezus onrecht geleden, gemeente? Wel hierom, het goede in zijn leven gaf aanleiding tot zijn dood. Niet het zondige, niet het verkeerde, maar juist het goede. Hij was niet zomaar een willekeurig voorwerp van haat en afkeer. Zoals soms in een grote stad een willekeurige voorbijganger zomaar in elkaar geslagen wordt. Nee, hij was geen willekeurig voorwerp van geweld. Maar omdat hij zonder zonde was. En omdat zijn zelfgetuigenis waarheid was. Toen hij zei, ik ben de Zoon van God. Omdat hij de waarheid sprak, gemeente, werd hij gedood. Werd hij gevangen, gepijnigd, geslagen, gegezeld, gekruisigd. En zo bezien is er nooit iemand geweest die zo heeft moeten lijden onder onrecht als Jezus. Van hem geldt, vers 22 zegt het, dat hij geen zonde gedaan heeft. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. Hij heeft alleen maar goed gedaan. En toch is hij gehaat. En door de samenleving uitgespuugd. Gekruisigd. En hoe heeft Jezus op dat onrecht geantwoord, gemeente? Ik begin met de laatste woorden van vers 23. Daarna straks zullen we kijken naar het begin van vers 23. Er staat, hij gaf het over aan dien, dat is God, aan God die rechtvaardig oordeelt. Hij gaf het over. Dat is ook alweer zo'n, misschien goed bedoeld, maar als we niet uitkijken, zo'n stoplap. Je moet het maar overgeven. Je krijgt te maken met onrecht in je leven en mensen zeggen, joh, je moet het maar overgeven. Nou, dat staat er niet. Er staat wat achteraan. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Ziet de gemeente, Jezus verlangde niet naar medelijden, hij verlangde naar recht. En hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Hij vluchtte als het ware niet naar zijn troostende vader toe. Naar die vriendelijke vader in de hemel die, zoals de theologie vandaag zo makkelijk zegt, die een arm om je heen slaat. Nee, gemeente, hij had geen behoefte aan medelijden en aan troost, maar hij had verlangen naar recht. En hij gaf het over aan God, de rechtvaardige rechter, die oordelen zal. Dat zijn van die diepe woorden, gemeente. Als je daarover nagedenkt wat Jezus ons hier voor voorbeeld geeft. Hij gaf het over aan God, in wie geen onrecht is. Die rechtvaardig oordeelt. Hij legt het neer bij de rechter van hemel en aarde. Wij lezen precies datzelfde in de brieven van Paulus. Romeinen 12 zegt Paulus dit. Wreek uzelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Wat betekent dat? Geef de toorn plaats. Wel, Paulus denkt daaraan de toorn van God. Geef de toorn van God plaats. Hij zegt als het ware, doe nu maar eens een stapje terug. En geef ruimte voor de wraak van God. De toorn van God. Die moet je plaatsgeven. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Gemeente, ieder mens kent dat verlangen, dat diepe verlangen naar recht. Ieder mens kent dat verlangen naar de vergelding van het onrecht. En wat is nu het Bijbelse antwoord? Wanneer ons onrecht overkomt, moet je dan zeggen, slik het maar in. Hou je mond maar. Doe er maar niks mee. Zwijg erover. Bedek het maar met de mantel der liefde. Nee, gemeente. Dat verlangen naar recht, dat mag ook. Juist dat wordt in dit vers onderstreept. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Ik lees in Openbaring 6 over de martelaren die gedood zijn vanwege het lijden van Christus. En dan ziet in dat hemelse visioen Johannes het volgende. Ik zag onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. De martelaren. En wat roepen zij uit, gemeente? Wat bidden zij tot almachtige God? En zij riepen met grote stem. Hoe lang, o heilige en waarachtige God, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Zij roepen om recht. Zij roepen om Gods oordeel. Dat mag dus. Dat is Bijbels. Leeft u de psalmen maar, ze zijn er vol van. Dat diepe verlangen naar rechtvaardigheid. Gemeente, dat wordt in het christelijke geloof niet onderdrukt, dat wordt niet weggenomen, maar juist in het christelijke geloof krijgt u daar de ruimte voor. Psalm 58, ik kies er maar in uit. Het rechtvaardig volk, gered uit lijden, zal eens, wanneer het de wraak aanschouwt, in God wien het zich had toevertrouwd en in zijn waarheid zich verblijden. Het zal, zegt Psalm 58, dat volk, het zal zijn voeten welgemoed zelfs wassen in der bozen bloed. Gewis, er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Ziet de gemeente dat deze woorden van dit vers, we gaan zo nog nadenken over die andere woorden, niet terugschelden en niet dreigen, maar dit is de kern van het voorbeeld van Jezus Christus. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Als je dat niet kunt, gemeente, als je dat vertrouwen niet hebt, ja, dan sta je alleen. Dan ben je eenzaam. Wie zonder God leeft in deze wereld. En dan te maken krijgt met onrecht. Wat ben je dan machteloos. Wat ben je dan eenzaam. Dan ben je alleen. Maar wie het overgeeft aan God die rechtvaardig oordeelt. Die is niet alleen. Dan kan het inderdaad zijn dat die vloedgolf van geweld en van onrecht over je heen slaat, zoals bij de christenen in Rome. En toch, je bent niet alleen, maar je legt er neer bij God die rechtvaardig oordeelt. Ik moet nog iets zeggen, voor wij naar de derde gedachte gaan, gemeente. Ik moet nog iets zeggen. Tot de daders van het onrecht. Die zijn hier misschien ook aanwezig. Zijn er hier mensen die weten, ik heb die en die onrecht aangedaan? Weet dan, u denkt misschien, ik heb alleen maar dat machteloze slachtoffer voor me. Maar het is niet waar. Want dat slachtoffer heeft na zich een rechtvaardige rechter die oordeelt. Laat die gedachte ons hart met schrik en vrees vervullen. Gewis, er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Maar niet dat voor u geldt. Dat u onrecht doet, mensen beschadigt, misbruikt, aantast. Laat dan deze woorden van dit vers. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Laat ze in uw ziel zinken, want God komt erop terug. U zult niet vrij uitgaan. U zult moeten schuilen bij het bloed van Christus. Want wee u, wanneer u uw zonde niet beleidt. We gaan naar onze derde gedachte, de correctie. We hebben de situatie gezien van onrecht. We hebben gezien de reactie, hoe Christus het overgeeft aan God die rechtvaardig oordeelt. En dan komt die correctie daarbij, om ons bij te sturen en te corrigeren. Want er staat in het begin van vers 23, als hij gescholden werd, dat hij niet terugschold. En als hij leed, dat hij niet dreigde. Die woorden bevatten een correctie. En ik heb ze bewust pas in de derde gedachte geplaatst, gemeente. Na wat wij gezien hebben in de tweede gedachte. Wij kunnen deze woorden, dat je niet mag terugschelden en dat je niet mag dreigen, alleen begrijpen als wij die slotwoorden erbij genomen hebben en die begrepen hebben. Het overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Maar dat gezien hebbend en dat gezegd zijnde, laten we die woorden in hun volle kracht staan. En een christen mag niet terugschelden. En een christen mag niet dreigen. Nou kinderen, jullie weten wel hoe moeilijk dat kan zijn, hè? Je bent aan het spelen op het schoolplein en je wordt uitgescholden. En je voelt je boos worden, omdat het zo'n pijn doet. En het liefst zou je keihard terugschelden naar die ander. Nou, je weet genoeg te verzinnen hoor, om eens hard te schelden. Maar het mag niet. De Bijbel zegt, je mag niet terugschelden, want Jezus deed het ook niet. Ze hebben hem ook al uitgemaakt voor van alles en nog wat. Ze hebben hem uitgescholden voor een hoerenkind. Je bent niet uit de echt geboren. Wie is je vader eigenlijk? Ze hebben hem uitgescholden voor een godslasteraar. En voor van alles. Hij heeft geleden. Hij kreeg de doornenkroon op zijn hoofd geslagen. Ze hebben de spijkers door zijn handen geslagen. Hij heeft geleden. Wat zou jij doen? Wat zou u doen? Schelden? Dreigen? Hij deed het niet. En wij mogen het ook niet, gemeente. We zeggen, ja, maar dat lukt mij niet. Het is onmogelijk. En toch staat het in de Bijbel. En wij begrijpen dat alleen, gemeente, in combinatie met die andere woorden. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Laat ik er dit bij zeggen, gemeente. Deze tekst gaat niet over zelfverdediging. Dat betekent niet dat je je maar willoos moet laten slaan in een situatie van waarin je je verdedigen kan. Dat mag. Dit vers gaat ook niet over de taak van de overheid. Want de overheid draagt het zwaar niet te vergeefs. Maar dit vers gaat over die situatie dat wij onrecht over ons heen krijgen. En wat doe je dan? wanneer dat gebeurt. Wel, laat ik twee dingen noemen. Waarom mogen wij niet terugschelden? Waarom mogen wij niet dreigen? Misschien wel hierom, gemeente, omdat het onze menselijke reactie is. Onze eerste reactie is om geweld te beantwoorden met tegengeweld. Wanneer wij gescholden worden, ga je terugschelden. Wanneer ik leed krijg, wil ik het liefste leedvermaak hebben over het leed van die ander. Maar ziet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan betalen met gelijke munt is dat. Maar dan word je ook gelijk aan die ander. Kwaad met kwaad vergelden betekent dat ik mij verlaag tot het niveau van die ander. Misschien kan ik het niet uitoefenen omdat ik de middelen en de macht niet heb. Maar die dreiging, ik krijg je wel, verlaagt mij tot het niveau van de ander. Nee, zegt de Bijbel. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Geweld roept geweld op. En daarom is er zoveel geweld in de wereld. En daarom roept de Bijbel ons op om die spiraal van geweld te doorbreken. En jezelf niet te wreken, maar het over te geven aan God. Wanneer ik mijzelf ga wreken, gemeente, wanneer ik ga terugschelden, wanneer ik ga dreigen, dan verwoest ik dat eerlijke verlangen in mijn eigen hart naar recht. En daarom mag het niet. Calvijn zegt er nog wat bij, dat is dat tweede punt. Calvijn zegt, wie tot wraak uitbreekt, die stelt zich in Gods plaats. En die verhindert dat God zijn ambt uitvoert. Wanneer ik mijzelf wreek, gemeente, dan belemmer ik God dat hij zal straffen. En daarom is het van 2-in-1. Of ik geef het over in de hand van God die rechtvaardig oordeelt. Of ik neem het zelf ter hand. Maar als ik zelf dat oordeel ter hand neem, dan neem ik het uit de handen van God en dan doe ik het zelf. En daarvan zegt de Bijbel, daarvan zegt Petrus, doe dat niet. Niet schelden, terugschelden, niet dreigen als je lijden moet. Maar geef het over in de hand van God. Zo bezien, gemeente, is geweld een wanhoopsmiddel. Geweld is de wanhopige gedachte dat er geen recht is. Dat ik dat zelf maar min of meer moet bewerkstelligen. Maar als je dan kunt zwijgen, gemeente, als je gescholden wordt, dan geeft dat zwijgen aan, dat diepe vertrouwen dat er wel recht is. En dat er wel gerechtigheid zal zijn bij God. Overgeven aan God. Ik zal het niet uit zijn hand nemen en zelf het recht proberen gestalt te geven, want dan mislukt het. Als ik mijzelf ga wreken, geef ik geen plaats aan de wraak van God. Wreekt u zelf niet, maar geef de toorn van God plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Gemeente, wat nu? We gaan afronden. Wat nu als u die wraak en die haat en die neiging tot geweld in je eigen hart voelt? Wat nu als u zelf weet van zo'n situatie van onrecht? En dan wanneer u denkt, het zijn mooie woorden in de Bijbel, maar het is maar op papier. Hoe wordt mijn hart anders? Dat die diepe neiging tot haat, tot wraak, tot tegengeweld wordt weggenomen. Er is maar één antwoord, gemeente. Dat is het geloof in de Heere Jezus Christus. Dan kom ik weer terug op wat we aan het begin van de preek zagen. Als hij mijn plaatsvervanger is, wordt hij ook mijn voorbeeld. Die twee dingen die hangen samen. Die grijpen in elkaar. Die kun je niet losmaken. Waarom is dat zo? Wel, gemeente. Als ik zelf mij volkomen moet toevertrouwen aan het offer van Christus. Omdat ik weet dat ik ook niet kan bestaan in het gericht van God. Als ik weet dat ik alleen maar van Gods genade kan leven, door de verzoening van Jezus Christus. Dan ga ik ook beseffen dat die weg die er voor mij is naar God, die is er ook voor die dader. En als ik het hem niet gun, welk recht heb ik dan dat God mij wel genadig zou zijn? Voelt u? Vorige week hebben we gezien hoe ruim en hoe vrij dat aanbod van genade is voor alle mensen. Als dat uw hart raakt, gemeente, dat er een vrije toegang is, dan is die toegang er voor, voor iedereen. Niet alleen voor u, niet alleen voor jou, maar ook voor die dader. En het geloof in Jezus Christus gaat dat zien. En die zegt, wat nu mijn enige toevlucht is, het offer van Christus. Ja, dat mag het ook zijn voor diegene die mij onrecht heeft aangedaan. Als we dat gaan zien, gemeente, dan wordt die ruimte van het evangelie een stille kracht in de gewonde en de beschadigde ziel. Dan gaat dat verlangen om mezelf te wreken langzaam wijken. Dan ga ik zien, heren, als er voor mij genade is, is dat er voor anderen ook. Als u mij uw vriendschap biedt, doet u dat ook naar die dader. Als er voor mij vergeving is, is dat er bij hem ook. Calvijn beëindigt zijn bespreking van dit vers in zijn Bijbelverklaring met een gebed. Een gebed. En laten wij daar de preek ook maar mee afronden, gemeente. Het gebed van Calvijn over dit vers. Hij zegt het volgende. Ik zal het twee keer voorlezen, dan kunt u het goed volgen. Gij, Heere, kent mijn hart. Hoe ik hen zalig wens die mij willen verderven. Als zij zich bekeren, ik zal mij in hun welzijn verblijden. Maar als zij verhard blijven in de boosheid, dan laat ik u mijn zaak uitvoeren. Omdat ik weet dat gij voor mijn zaligheid waakt. Het gebed van Calvijn. Nog een keer. Gij, Heere, kent mijn hart. Hoe ik hen zalig wens die mij verderven willen. Als zij zich bekeren, ik zal mij in hun welzijn verblijden. Maar als zij verhard blijven, in de boosheid, dan laat ik u mijn zaak uitvoeren. Omdat ik weet dat gij voor mijn zaligheid waakt. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 139... Wij zingen niet alleen het bekende 14e vers, maar ook het onbekende 13e vers. U weet natuurlijk, Psalm 139 gaat over Gods alwetendheid. God kent mijn zitten en mijn opstaan. Hij kent mijn geboorte. In dag en nacht, waar ik ook ben, hij kent mij. En dan in dit vers 13, berijmde vers 13... Dan zegt de dichter, u kent ook mijn hart en u weet, Heere, dat ik ook ten opzichte van mijn haters eerlijk wil zijn. Ook in mijn haat, ten opzichte van degene die u haten. Ik heb daar geen onzuivere bedoelingen bij. Zou ik hen niet haten in mijn hart, wie snode haat uw goedheid tart? Zou ik hen die uw weerstand bieden niet met verdrietige ogen zien? Ik zal hen altijd volkomen haten die trotselijk uw dienst verlaten. En dan aansluiten, toch weer dat gebed, Heere. En ik dan, doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw Heer. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Vers 13 en 14 van Psalm 139. Laten wij danken en bidden. Heere rechtvaardige God, wij belijden u het onrecht van deze wereld en wij belijden ook dat wij er zelf deel van uitmaken. Wie van ons kan zeggen dat hij vrij uitgaat als het gaat over onrecht? Onmakkelijk hebben wij plezier over het leed van anderen. Onmakkelijk beschadigen we andere mensen, soms moedwillig. Wat is er van deze wereld geworden? Zij is vol van onrecht, lijden en verdriet. En dan danken wij u, Heere, Heilige God, dat u zelf in deze wereld hebt willen afdalen. Dat u, Heere Jezus, zo diep gegaan bent dat u het voorwerp van onrecht hebt willen worden. Als geen ander. Dat u gescholden bent en toch niet terugschold. Dat u lijden moest, maar niet dreigde. En het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Heere God, dat willen wij nu ook doen. Al het onrecht in ons eigen leven of dat van anderen. U weet ook dat er in ons midden mensen zijn die beschadigd zijn door het onrecht van anderen. Wij geven het over aan u, de Heilige God die rechtvaardig oordeelt. Geef dat wij niet zullen vervallen in de wanhoop van eigen wraak. Maar dat wij vast geloven dat het onrecht van deze wereld het einde niet is. Maar dat de recht zal geschieden bij de rechtvaardige God. En Heere, dan gaat ook de hand op onze eigen mond. En dan belijden wij doorgrond en ken ons, o Heere. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Dan worden wij mild naar anderen. Dan gunnen wij zelfs onze vijanden de vergeving van de rechtvaardige God door Jezus Christus. Dan danken wij u, Heere, dat uw evangelie toch een antwoord geeft op al dit onrecht. En dan bidden wij om de kracht van uw Heilige Geest, dat ook in ons leven die vrucht van Christus gevonden wordt. Dat ook wij niet terugschelden en als wij lijden dat we niet dreigen. Maar dat wij het dragen en overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Die diepe woorden, Heere. Als u onze zaak zal richten, ja dan zien wij uit naar die grote dag met groot verlangen. Dat de gerechtigheid zal geschieden. En dan zal de aarde vol zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waarvoor het onrecht geen plaats meer is. Heere, vul ons hart met verlangen naar die heerlijke dag. Als de rechtvaardige Jezus terugkomt. De lijdende knecht. Door wie wij rechtvaardig mogen zijn voor u, door het geloof in hem. Heb dank, Heere, voor het woord dat klinken mocht. Breng ons opnieuw samen op deze dag. Geef ons een gezegende zondag. En laat het voorbeeld van Jezus Christus onze levens mogen vernieuwen en veranderen. Door het geloof in hem. Neem weg wat niet was in deze dienst naar uw wil en zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Vers 3 en vers 5 van Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En vers 5. Het is de Heere die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Die uit liefde rijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Vers 3 en 5 van 146. Laten wij eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.